De kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Pieter Teunis Kraaiveld en Bastiaantje Rosina van S. Hun huwelijk zal 16 mei worden bevestigd om 14 uur in de Brugkerk de Nieuwe Brug aan de IJssel. Nieuwe Brug aan de Rijn. Door dominee M.A. Kempeneers. De kerkenraadvergadering is verzet naar dinsdagavond 21 mei. Tot het doen van de openbare geloofsbelijdenis zijn toegelaten Dirk Hendrik Blom, Lydia Boer, Robert Jacobus IJzerman, Pieter Jacob Kraaiveld, Ilse Kraaiveld Nieuwendorp, Jochem Pieter H.O. Korteweg, Sarah Riegman, Paulus Arie den Ouden, Lijntje Naomi Schepers, Jan Verhoeven en Mark Verhoeven. Op Tweede Pinksterdag zal het doen van openbare geloofsbelijdenis plaatsvinden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Afgelopen vrijdagavond is door de Heer uit ons midden weggenomen broeder Arie Johannes Kraaiveld, in de leeftijd van 77 jaar. Er is gelegenheid om te condoleren vrijdagavond van 7:30 tot 8:30 in de zaal van onze kerk. De rouwdienst vindt plaats zaterdag om 10:30 in de zaal van de kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Schelderstraat. En in verband met dit overlijden en ook het overlijden van dominee Tanis afgelopen donderdag willen wij met elkaar zingen van Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar ook vers 9. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 25, het 7e vers. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament het boek Handelingen, daarvan hoofdstuk 6, de versen 8 tot en met 15. En vervolgens hoofdstuk 7, de versen 48 tot en met 60.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagogen, genaamd der Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen, en dergenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen de heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Dan gaan we verder bij vers 48 uit hoofdstuk 7. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt: de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere? Of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Zij hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. Zij wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Het woord van de Heere dat deze morgen tot ons komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Handelingen 7 en daarvan in het bijzonder vers 56. Handelingen 7 vers 56, waar wij Stefanus het horen zeggen: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. Tot zover. Willen wij de Heere eerst bidden om zijn zegen, en in onze voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Kraaienveld, de rouwdragende familie Verwaal, die gisteren aan het geopende graf heeft gestaan, de rouwdragende familie Tanis, onze zuster Hogeboom Kok, nu de behandeling aan haar luchtpijp niet is doorgegaan en wacht op een nieuwe oproep, en voor zuster Adejong Kalkman, die woensdag opgenomen moet worden in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht voor een heupoperatie. Laten wij de Heere bidden. Heere van hemel en van aarde, het is aan de morgen van deze uw dag dat u het ons nog weer hebt gegeven om samen te komen rondom uw woord. Het zij dat wij hier in de kerk onze plaats hebben ingenomen, of het zij dat wij ook thuis aan de kerktelefoon hebben een plaats genomen. Heere, maar u heeft ons nog weer willen dragen en sparen, en dat in tegenstelling tot zoveel anderen, ook uit ons midden. Heere, zoals we ook deze dienst weer moesten beginnen, zoals al eerder, maar ook vanmorgen hebben wij het weer samen gezongen, wie wij mensen zijn. Van de jongste tot de oudste geldt het ons allen, Heere, hoe kortstondig ons leven is, als een damp, en de dood wenkt ieder uur. En Heere, dan komen wij ook deze morgen tot u in het gebed als stervelingen. En dat is niet uw schuld, maar dat is onze schuld. Dat is onze zonde, omdat wij u de rug hebben toegekeerd. En u heeft het gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. En u maakt uw woord waar, iedere keer opnieuw. En Heere, dan bidden wij u het op deze zondag, als u het ons nog weer geeft, dat wij naar uw woord mogen horen. Dat wij die woorden van het eeuwige leven mogen verstaan. Dat u door uw Heilige Geest onze gesloten harten opent en onze blinde ogen opent voor wie wij zijn van onszelf, maar wie u ook zijn wil in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. O Heere, wat hebben wij dan in alles uw Geest zo nodig, die toch leidt in alle waarheid. En wat u ons dan deze zondag ons wil onthouden, onthoud ons de werking van uw Heilige Geest niet, van die levendmakende Geest. En wilt u zo krachtig wonen en werken, nadat u weet dat wij nodig hebben. U kent ons, Heere, onze jongens en meisjes. En wij danken u dat zij ook vanmorgen in de kerk mogen zijn. En wilt u geven dat zij van jongs af aan u mogen liefhebben, u mogen vrezen, als het Allerhoogste en het eeuwige goed, dan zult u toch onze leidsman wezen. En wat hebben we die nodig, Heere? Een leidsman door de tijd en een leidsman met het oog op de eeuwigheid. Dat bidden we u voor onze jongeren. Heere, wilt u ook geven dat er ook vandaag een woord voor hen bij zal zijn, dat zij uw stem mogen horen. En wilt u dan trekken met koorden van uw liefde. Dat bidden we u voor de ouderen. Heere, wij hebben allemaal hetzelfde nodig. En wilt u het geven? En wilt u ons daartoe dan ook verblijden door uw grote daden? Wilt u bekeren wat onbekeerd is? Wilt u versterken wat u zelf hebt gewerkt? En wilt u uw kinderen vertroosten? Ook op deze zondag, zo tussen de Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen, als u het geeft. Maar u heeft het beloofd, Heere, ik zal u geen wezen laten. En u houdt getrouw uw woord. Maar wat hebben we het nodig, dat u door uw woord en door uw geest onze ogen voor het eerst en opnieuw opent. Dat wij met de dichter van Psalm 25 onze ogen opwaarts mogen heffen om op u te letten. En dan maakt u het ook waar. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Heere, u houdt getrouw uw woord. En wilt u dan zo ook vandaag in ons midden zijn, nadat u weet wat we nodig hebben, in het spreken en in het luisteren. En zo komen wij tot u, ook met al onze noden en met onze zorgen. U kent ze, Heere. U weet wie wij zijn en wat we nodig hebben. U kent alle omstandigheden in ons leven, van moeite, van zorg, van gebrokenheid, op allerlei gebied. Heere, wilt u ons vertroosten vanuit uw hemels heiligdom? Dat bidden wij u vooral degene met rouw en met verdriet, die kortere of langere tijd geleden ook hebben gestaan bij een open graf, verliezen hebben geleden. Heere, wilt u balsem gieten in de wonden en daartoe aan ons denken in gunst van boven? Dat bidden wij u voor de rouwdragende familie Kraaienveld. Heere, als zij ook nu een vader moesten verliezen aan de dood. Heere, wij bidden u of u ook in deze dagen in het bijzonder uw nabijheid wil schenken. Wilt u kracht geven ook in alle persoonlijke omstandigheden van ziekte, van zorg. Heere, wilt u nabij zijn. U troost het hart dat schrijend tot u vlucht. En wilt u zo geven dat wij met al onze noden ons tot u mogen wenden. Dat bidden we u voor de rouwdragende familie Verwaal, die gisteren aan het open graf heeft gestaan, in zonderheid ook de zus van de overledene. Heere, wilt u ook haar nabij zijn en sterken. Geef u kracht. En wilt u boven alles ook het zicht geven op die enige troost, in leven en in sterven. Werk dat, Heere, door uw woord en door uw geest. Zo bidden wij u voor de rouwdragende familie Tanis. Nu u onze oude vriend en broeder, dominee Tanis, op zijn hoge leeftijd, op de hemelvaartsdag, uit dit leven hebt weggenomen. Heere, wij zeggen uw naam dank voor al het goede dat u hebt gegeven in en door hem. Ook aan deze gemeente, waar hij ook zoveel jaren hier als herder en leraar naar de lust van zijn hart uw woord mocht uitdragen. En nu is hij niet meer, Heere. Nu heeft u hem opgenomen in heerlijkheid. Nu mag hij zelf aanschouwen wat hij hier op aarde heeft gepreekt. Met alle lek en gebrek, met zonde en met tekorten. Maar Heere, nu mag hij eeuwig zingen van uw goedertierenheden. Wat heeft hij hier veel mogen doen, ook in uw koninkrijk. Wat mocht hij een grote plaats innemen, ook te midden van onze kerken. Heere, wij zeggen uw naam daarvoor ook dank. En wilt u boven alles geven dat ook de prediking van uw woord tot rijke zegen mag zijn. Hij had toch geen andere begeerte dan om goed en groot van u te spreken. Dat u goed bent voor slechte mensen. En dat u ook uw kinderen en knechten steeds opnieuw wilde dragen en verdragen. Hoe vaak heeft hij het ook niet gezegd. Ontslag verdiend, maar nooit gekregen. En Heere, nu heeft u hem opgenomen in heerlijkheid. En we staren hem met jaloersheid en met weemoed na. Heere, wilt u zelf dan ook bij de rouwdragende familie zijn die zich een geliefde vader en opa zich zagen ontvallen. Wilt u hen ook goed en nabij zijn, ook in deze dagen van afscheid nemen en het heenleven naar de begrafenis. Wilt u ook onze vriend en broeder, dominee Kempeneers, alles geven wat hij nodig heeft, als ook hij de rouwdienst zal leiden. Bij al het werk, bij het vele werk dat hij ook te doen heeft, ook in het midden van deze gemeente. Heere, wilt u hem ook bij de voordeur ondersteunen en sterken. En zo zijn onze ogen op u geslagen, Heere. En dat bidden wij u ook voor onze zuster Hogeboom. Nu de behandeling niet kon doorgaan en ze wacht op een nieuwe oproep. Heere, wilt u haar nabij zijn, haar sterken. Haar alles geven wat ze nodig heeft, naar lichaam en naar ziel. Dat bidden we u voor onze zuster De Jong. Als ze komende woensdag, als u het geeft, zal worden opgenomen in het ziekenhuis. Heere, ze zal er ongetwijfeld tegenop zien. Maar wilt u maar meegaan en wilt u haar ook nabij zijn. Gedenk ons zo, Heere, ook als onze naam niet is genoemd. Maar u kent ons en u weet wie we zijn. En u weet wat we nodig hebben. Het zij we jong zijn of oud. Heere, wilt u zo in alles ons nabij zijn. Schenk ons zo ook vanmorgen hier, onder uw woord, een geopende hemel. En dat is een wonder, Heere. Daar kunnen wij zelf niet voor zorgen. Maar wilt u wonderen doen? U bent God de Almachtige. En zie ons dan aan in uw Zoon, die u hebt gezonden, die zijn leven heeft gegeven, zijn bloed heeft gestort tot een verzoening. O Heere, wilt u ons de kracht daarvan schenken, voor het eerst en opnieuw, nadat u weet wat we nodig hebben, hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 72, de verzen 3, 6 en 7. Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen. En wat er verder volgt in 6 en 7 van Psalm 72. zingen wij na het amen, Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4, na het amen. Geliefde gemeente, de Noord-Koreaanse christin Soon Ukuleli heeft 7 jaar lang in een werkkamp gezeten. In Noord-Korea zat zij daar gevangen en als door een wonder werd zij bevrijd uit dat kamp en via China gevlucht naar Zuid-Korea. En daar is een ooggetuigenverslag geschreven van alle ervaringen in die 7 jaar. Dat boek is ook in het Nederlands vertaald. En de titel daarvan luidt: Zij mogen de hemel niet zien. Want wat wil het geval? Vanaf het eerste moment dat de christenen daar in zo'n kamp gevangen werden genomen, werd het hen verboden om omhoog te kijken. Zij mogen de hemel niet zien, want die moeten ze nu juist vergeten. Ze mogen niet denken aan de hemel, ja, niet eens aan de God van de hemel. Wat een vijandschap. En iets van diezelfde vijandschap zien wij ook in het hoofdstuk dat deze morgen voor ons open ligt. Een vijandschap tegen de God van de hemel, tegen zijn Zoon, Jezus Christus. Maar hoe groot die vijandschap ook is, ze kunnen niet verhinderen dat Stefanus een geopende hemel ziet. En daar willen wij vanmorgen onder inwachting van de zegen van de Heer naar luisteren. Een geopende hemel, dat is het thema. 3 gedachten, we letten op een hemelse boodschap. En dan letten wij op de aanleiding waartoe Stefanus het gaat zeggen in vers 56, wat hij ziet. Een hemelse boodschap verkondigt hij. Ten tweede, een hemelse blik. Dan letten we erop wie hij ziet en waar hij die ziet en hoe hij die ziet. En ten derde, een hemelse bede. Dan letten we op de uitwerking van het zicht op een geopende hemel. Allereerst dus een hemelse boodschap. Heel veel weten wij niet over het leven van deze Stefanus. We komen zijn naam tegen, ook in het gedeelte wat we hebben gelezen. Dat de christelijke kerk groeit en de apostelen het werk niet aankunnen. En ze daarom gaan uitzien naar mensen, ja wie? Naar mannen met een goede getuigenis. Handelingen 6 vers 3. Vol van de Heilige Geest en vol van de geestelijke wijsheid. Ja, die mogen ze door Gods genade ook vinden. En dan lezen wij dat zij Stefanus verkiezen. Hoofdstuk 6 vers 5. En dat blijkt niet alleen een man te zijn vol van de Heilige Geest en vol van wijsheid. Wij lezen hier dat hij een man was vol van geloof en vol van de Heilige Geest. En zo mag hij zijn werk gaan doen. En we lezen in vers 8 van hoofdstuk 6 opnieuw dat hij vol is, vol van geloof en van kracht, en dat hij wonderen mag doen en grote tekenen onder het volk, de Heere die werkt krachtig onder zijn bediening. Maar hoe wordt het waar, toen en nu? Waar God zijn kerk, zijn gemeente bouwt, daar is de duivel ook bij om dat werk te verstoren, om dat werk af te breken. En dat blijkt ook als wij lezen dat er sommigen opstaan uit de synagoge, genaamd de Libertijnen en de Cyreniërs en de Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren. Dus hier zal ook Saulus van Tarsen bij hebben gezeten, afkomstig uit Cilicië. Maar hoe ze ook met hem in discussie gaan, zij kunnen hem niet wederstaan. Door de wijsheid en de geest door welke hij sprak. En zo grijpen ze hem. En net als de Heer Jezus eens, zo krijgt ook Stefanus te maken met valse getuigen. Want deze Stefanus, zijn mond moet gesloten worden. En dan komen er valse getuigen. En die zeggen het, hij houdt niet op om lasterlijke woorden te spreken tegen de heilige plaats, Jeruzalem en de tempel, en tegen de wet van Mozes. Ja, want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en hij de zeden veranderen zal die ons Mozes heeft overgeleverd. We zien hier dat uiteindelijk de vijandschap is gericht, niet zozeer op Stefanus, maar op de God van Stefanus, op zijn zaligmaker, op zijn borg, Jezus Christus. En zo ontmoeten we hem vanmorgen. Als hij daar staat, voor die 70 mannen, die hem vol haat, vol woede aankijken. Ja, wat zien ze? En daar sluit hoofdstuk 6 mee af. En Saulus van Tarsen, hij zal het later hebben doorgegeven aan Lucas, de schrijver van dit boek. Hoe Stefanus er toen uitzag. Want allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Wat is dat? Dat is een teken van Gods nabijheid. Dat zijn gezicht straalde. Net als Mozes eens, toen hij van de berg afkwam, nadat hij met God gesproken had. Dat is opvallend. Deze Stefanus, hij wordt beschuldigd dat hij de wet van Mozes minacht. Maar God, die laat het hier zien, hij is net als Mozes. Hij mag mijn nabijheid ervaren en daarom straalt zijn gezicht. Dat God hem ook op dit moment nabij is. Ja, dat is niet alleen te zien, het is ook te horen, want hij gaat tegen die 70 mannen preken. Het wordt zijn laatste preek hier op aarde. Waarin hij, nee, niet zichzelf gaat verdedigen, maar in dat lange hoofdstuk, Handelingen 7, loopt hij eigenlijk met hen de geschiedenis van het volk Israël door. We lezen van Abraham, we lezen van Jozef, van Mozes, van David. Waarom doet hij dat? Waarom loopt hij zo de geschiedenis langs? Nou, hiermee laat hij zien dat niet hij de wet van Mozes verbreekt en dat niet hij de tempel minacht, maar dat het de eeuwen door het volk van Israël is geweest, aangevoerd door hun leiders, die iedere keer in opstand kwamen tegen Mozes en tegen de profeten die God hen had gezonden. Ja, daarmee in opstand kwamen tegen God zelf. En zo zoekt Stefanus het hart van die 70 mannen voor hem. En dan komt hij tot die persoonlijke toepassing. En dat lezen wij in vers 51. Gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Zij hebben gedood die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige Jezus Christus, van welke gij verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet van Mozes ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Wat een vrijmoedigheid ontvangt Stefanus hier in dit voor hem dodelijke uur. Nee, hij spreekt de mensen maar niet wat naar de mond, dat hij denkt, ik moet toch wat voorzichtig zijn in wat ik zal zeggen. Nee, hij heeft de eer van God boven alles lief. En vervuld met de eer van God en de liefde tot God, spreekt hij ze aan, rechtstreeks, persoonlijk. Jullie zijn de moordenaars en de verraders. Jullie hebben de wet van Mozes veracht. Jullie hebben gezondigd tegen de wet. Jullie hebben gezondigd tegen het evangelie. Hoe vaak heeft u die boodschap ook al niet gehoord? Hoe vaak hebben wij dit woord niet gehoord? Als de wet ons wordt voorgehouden, iedere zondag. Hoe luisteren wij daarnaar? Hoe horen wij dat aan? Als die vinger van Gods gericht, nee, niet op mijn buurman, maar op mij gericht is. Geen van Gods geboden gehouden. Ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd tegen de wet. Ik heb gezondigd tegen het evangelie van vrije genade, omdat ik mezelf wil blijven. Hebben wij die vinger van God op ons persoonlijk ook al eens gezien? En wat deed dat? Wat doet dat met ons, uit onszelf? Is er dan iemand die zich verheffen kan boven die 70 man daar die in woede uitbarsten? Nee, dat doen wij niet natuurlijk. Wij blijven zitten. Maar is dat toch ook niet wat we ontdekken, wat we ervaren, dat we die boodschap niet willen horen? Ja, ik wil bemoedigd worden, ik wil vertroost worden. Maar als ons de schuld wordt aangezegd, als onze zonde zo persoonlijk wordt aangezegd, is dat ook niet wie wij van onszelf zijn, dat we die boodschap maar het liefst terzijde schuiven en met allerlei tegenwerpingen komen? En toch is dat, zoals we ook hier zien, in het leven van Stefanus ook, waar de Heere op aanwerkt, steeds opnieuw. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Nee, die boodschap, die willen ze niet horen. Die hemelse boodschap. Nou, dat blijkt ook. Als zij nu dit hoorden, die persoonlijke toepassing, ja, dan berstte hun harten. En zij knersen de tanden tegen hem. Gesloten harten. Maar dan kijkt Stefanus omhoog. Vers 55. Hij, vol van de Heilige Geest. Het wordt hier benadrukt, nee, dat is niet het werk van Stefanus, maar de Heilige Geest is het die hem volmaakt. En die richt zijn ogen omhoog. De ogen houdende naar de hemel. Het wordt hier eigenlijk hetzelfde gezegd als wat ook hier op de hemelvaartsdag zal zijn verkondigd. Dat de discipelen omhoog bleven kijken. Tot een wolk de Heer Jezus wegnam van voor hun ogen. Zo is het dat ook Stefanus hier zijn ogen houdt naar de hemel. En hij ziet, ja zo staat het er, hij ziet de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand Gods. Dat is een wonder. Hij ziet de heerlijkheid Gods. Ja, dat krijgt hij wat hij zelf had gepreekt. Want zo is hij zijn preek begonnen in vers 2. Gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid verscheen. En wat hij nou zelf heeft gepreekt, krijgt hij nu ook door genade te zien. De heerlijkheid van God. En hij ziet Jezus staande aan de rechterhand van God. Hij wordt hier een getuige. Een getuige van de macht en van de heerlijkheid van de drie-enige God. Hij wordt hier een getuige van de opstanding, maar ook van de hemelvaart van Jezus Christus. Hij mag het zien met zijn eigen oog. Ja, zo mag hij deze hemelse boodschap dus verkondigen, onverwacht, ongedacht. Maar de Heilige Geest, die geeft hem die vrijmoedigheid. Nou, wat zien we daarin? Dat God altijd zijn woord houdt. De Heer Jezus, hij had het toch gezegd tegen zijn discipelen. Vrees nou niet voor de mensen, maar het zal in die uren worden gegeven. Als je wordt overgeleverd aan de stadhouders, aan de rechters. Dan zal de Heilige Geest je doen spreken. In betoning van geest en van kracht. En hier gebeurt het. Dat is wel het eerste wat we ook vanmorgen mogen zien. Dat God zijn woord houdt. Nu Jezus Christus in de hemel is, is hij zijn woord niet vergeten. Maar hij gaat al zijn woorden vervullen. En dat blijkt hier in dit getuigenis van Stefanus. En zo mag hij zijn ogen omhoog houden. Ja, dat stelt ons ook weer voor de vraag. Hoe leven wij? Hoe wordt ons leven nou getekend? Dat geldt voor jullie jongens en meisjes. Dat geldt de jongeren in de kerk. Waar zijn wij druk mee? Of is het ons nou ook te doen om datgene wat Stefanus hier mag doen, dat hij omhoog kijkt, dat hij nou al zijn hulp en kracht van de Heere alleen verwacht, dat hij een geopende hemel mag zien. Is het ons daar om te doen? Dat korte poosje dat wij hier op aarde zijn. Of kijken we nog steeds alleen maar omlaag? Zijn wij gericht op alles van deze wereld die voorbij gaat? Of is het ons verlangen? Zitten we zo vanmorgen hier in de kerk of ook thuis aan de kerktelefoon? Met het verlangen, Heere, och, dat Gij de hemelen scheurt, dat U de hemel opent. Ja, dat is die blik die Stefanus mag ontvangen. Die hemelse blik waar wij in de tweede plaats op zouden letten. Want wat hij ziet, ja, daar kan hij niet van zwijgen. Daar kan hij niet van zwijgen. Hij gaat het ook verkondigen tegenover dit gezelschap. Want dan zegt hij het in vers 56. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Terwijl zijn gezicht straalt en hij de vrede in zijn hart mag ervaren, roept hij het uit vol verwondering: zie, ik zie de hemelen geopend. Is dat geen wonder? Is dat niet een machtig wonder wat hij hier te zien krijgt? Want deze Stefanus, ja, het is Gods getuigenis dat hij een man was vol van geloof en vol van kracht en vol van de wijsheid en vol van de Heilige Geest. Maar dat was hij toch niet van zichzelf? Deze Stefanus was ook een man van gelijke beweging als wij, ook een zondaar. Ook een verloren zondaar, voor wie de hemelen tot in eeuwigheid gesloten zouden moesten blijven. En daarom, wat een wonder, dat hij het hier mag uitroepen: ik zie de hemelen niet gesloten en de hel geopend, want dat verdien ik, maar ik zie de hemelen geopend. Ja, dat is een wonder van Gods genade, waar de Heere hem nu hier in doet delen. Vanwege het werk van de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige, zoals Stefanus heeft getuigd. Want is daarom de Heer Jezus ook niet naar deze aarde gekomen? Om te lijden en om te sterven. En hoe heeft hij in de hof van Gethsemane en aan het kruis op Golgotha de hel geopend gezien? En de hemel die voor hem gesloten bleef, waarom hij het uitriep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Waarom? Opdat Stefanus en al degenen die door zijn woord in Christus gaan geloven, tot in eeuwigheid een gesloten hel en een geopende hemel mogen ontvangen. Nee, dat is niet vanwege het werk van Stefanus, maar vanwege het werk van Jezus Christus. En zo mag Stefanus hier delen in de vrucht van de hemelvaart van Christus, dat hij ten hemel opvoer vol eer. En dat gaat hij getuigen: zie, ik zie de hemelen geopend. Ja, wie ziet hij daar? Wie ziet hij nu de hemelen voor hem geopend zijn? Wie mag hij zien? Het klinkt hier: de Zoon des Mensen. Dat is opvallend. Dat Stefanus hier de Heer Jezus Christus hem zo noemt. Dit is ook de enige keer in het boek Handelingen. En jullie weten het, hè, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus zoveel verschillende namen heeft. Heere, dat wil zeggen meester. Jezus, zaligmaker van zondaren. Christus, gezalfd tot profeet, tot priester en tot koning. Stefanus, hij zegt hier: ik zie de Zoon des Mensen. Wat wil dat zeggen? Ja, dat de Heer Jezus als mens nu ook in de hemel is, naar zijn menselijke natuur. En wat is dat een wonder? En wat is dat een troost ook voor Stefanus? Dat de Heer Jezus Christus in zijn menselijke natuur zijn schuld heeft betaald en zijn straf heeft gedragen en de vloek die hij verdient heeft weggenomen, en dat hij nu in de hemel is. Maar die uitdrukking Zoon des Mensen, die laat iets zien van de macht en van de kracht van de Heere Jezus Christus. We komen die naam al tegen in het boek Daniël, waar Daniël profeteert over de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus Christus alle macht en heerlijkheid en kracht ontvangt. De leidende knecht des Heeren hier op aarde, die is verhoogd boven alle naam. En hij is de Zoon des Mensen, dat wil zeggen God de Vader, die heeft hem de macht en de kracht gegeven. Ja, dat zegt Stefanus ook, niet alleen wie hij ziet, de Zoon des Mensen, maar hij zegt ook waar hij die ziet in de hemelen, ter rechterhand Gods. Een plaats van eer. Dat toen de Heer Jezus Christus zegenend ten hemel is gevaren, hij welkom werd geheten door zijn Vader. En toen Psalm 110 in vervulling werd gebracht, zit op mijn troon, ter rechterhand naast mij. O, dat laat ons vanmorgen zien dat de Vader een welbehagen heeft in het volbrachte werk van zijn Zoon. Hij heeft hem doen opstaan uit de dood. En hij heeft de hemelen voor hem geopend. En Jezus Christus, die kreeg een plaats van eer aan de rechterhand van de Vader. Een plaats van macht. Een plaats van eer. Maar wat zullen ook de engelen gejuicht hebben toen de Heer Jezus binnenkwam, welkom werd geheten. Ze hebben gezongen in de velden van Efrata in die kerstnacht, vrede op aarde. Maar wat zullen ze nu hebben gejuicht toen de Heer Jezus Christus een plaats kreeg aan de rechterhand van de Vader. Dat verkondigt Stefanus. Zie, ik zie de hemelen geopend, de Zoon des Mensen, aan de rechterhand van God. Dat is ondertussen weer een getuigenis. Weer een getuigenis voor die 70 man van het Sanhedrin. Want waren het niet de laatste woorden geweest van de Heer Jezus in de zaal van Caiaphas? Toen hij werd beschuldigd van godslastering. O, toen zei de Heer Jezus het. Van nu aan zult gij zien zitten aan de rechterhand van God, de Zoon des Mensen. En nu horen ze het. Uit de mond van deze Stefanus. Nog weer een preek. Nog weer een appel op het hart van deze leden van het Sanhedrin. Als er één voor hen staat. Als een oog en oor getuige van die hemelse werkelijkheid. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen ter rechterhand Gods, hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar hoe ziet hij hem? Hoe ziet Stefanus de Heer Jezus Christus? Hij zegt het in het midden van vers 56. Staande ter rechterhand Gods. Wat is dat een ontroerend getuigenis uit de mond van deze Stefanus, die dit getuigenis straks met de dood gaat bekopen. Maar we horen het elke zondagmiddag, zittende aan de rechterhand Gods. Klinkt dat keer op keer ook in de schriften, maar hier, de enige keer, lezen wij van dat getuigenis, maar hij staat. Wat is dat een machtige boodschap. Ook op deze dag, op deze zondag. Tussen de hemelvaartsdag en Pinksteren. Dat de Heer Jezus Christus niet alleen zit op de troon. Een plaats van macht en van eer en van kracht. Maar dat Hij ook opstaat van zijn troon. Wanneer? Als Hij ziet dat een van zijn kinderen wordt bedreigd. Met eerbied gesproken. Dan kan Hij zich niet bedwingen. Maar dan staat Hij op. Klaar om Stefanus bij te staan. Hij is de voorspraak voor Stefanus in de hemel. Hij staat hier gereed. Zodat ook Stefanus staande zal blijven in dit dodelijke uur. Hij staat gereed om hem bij te staan. Hij staat gereed om datgene wat Christus zelf heeft verdiend, nu ook uit te delen, ook toe te passen door zijn Heilige Geest. Om Stefanus te doen delen in de moed, in de vrede, in de kracht van God, zodat hij hier staande blijft. Is dat niet een ontroerend getuigenis? Dat nu de Heer Jezus op de hemelvaartsdag ten hemel is gevaren. Hij zijn strijdende, hij zijn leidende, hij zijn aangevochten kerk op aarde niet vergeet. Integendeel, hij ziet hen. Hij houdt hen ieder ogenblik in de gaten. En Stefanus, hij mag het hier getuigen. Ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen, Hij staat gereed om hem bij te staan. Maar Hij staat ook gereed om straks deze Stefanus welkom te heten. Kom in, gij gezegende van mijn Vader, en beërf het Koninkrijk, dat van voor de grondlegging der eeuwigheid bereid is. Ik zie de hemelen geopend, de Zoon des Mensen, staande. Ja, dat is tot troost voor een aangevochten kerk hier op aarde. Dat als alle deuren gesloten worden hier op aarde en je geen kant meer op kan, dat God je niet zal begeven en niet zal verlaten. Ik zie de hemelen geopend en de heerlijkheid van God. Dat mag Stefanus hier ontvangen. Tot troost. Maar dat hij staat wil ook zeggen dat hij inderdaad als rechter van hemel en van aarde klaar staat. Zie de rechter, hij staat voor de deur. Hij staat op om al zijn vijanden weg te doen van voor zijn aangezicht. De Heere zal opstaan tot de strijd en al zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Een staande Zoon des Mensen. Wat is de boodschap daarvan voor ons op deze zondag? Voor u, voor jou. Is dat toch schrik? Omdat je nog altijd onverzoend, onbekeerd voortleeft. Niet wil bukken, niet wil buigen voor die grote koning. Dat je je niet in het stof wil werpen. Smekend om genade. Smekend om verlossing. Sta op, Heere. Verlos mij. Want ik kan mezelf niet redden. Ik kan mezelf niet helpen. Ik kan mezelf niet verlossen. Is dat ons gebed? Heere, sta op in mijn leven. Of mag het ook tot troost zijn? Voor u, voor jou. Die door genade iets hebt mogen zien. Van wat Stefanus heeft geleerd. Hij is vermoedelijk een van die 3000 op die eerste Pinksterdag. Die gegrepen door die prediking van Petrus het uitriep. Mannen, broeders, wat zullen we doen? En toen zag hij niet de heerlijkheid van God. Maar toen zag hij zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. Maar de Heere werkte door. En die gaf genade. En die schonk geloof en bekering. En de Heere die maakt zijn werk af. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Is dat ook voor u? Niet tot aanmoediging? Dat deze Jezus, die nu in de hemel is, de Zoon des Mensen is. Dezelfde Zoon des Mensen. Die het hier op aarde al heeft gezegd. De Zoon des Mensen, hij is niet gekomen om zondaren te verderven, maar om te behouden. De Zoon des Mensen, gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Zit er hier vanmorgen zo'n verlorene? O, grijp dan moed dat deze Zoon des Mensen in de hemel is en macht heeft. Macht om het hardste hart te verbreken. Macht en kracht heeft om zijn middelaarswerk voor te zetten, opdat gesloten ogen worden geopend. En je mag delen in die zegen die ook Stefanus ontving. En we haasten ons naar het laatste. Want wat is dan de uitwerking van dit hemelse gebed die hij mag gaan doen? Want dat lezen we in vers 59. Dat dit getuigenis, die hemelse boodschap en die hemelse blik, de vijandschap doet toenemen. Maar dan gaat Stefanus bidden. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Ja, Stefanus, hij krijgt hier stervensgenade. In het zien op die Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods, krijgt hij stervensgenade, waardoor hij dezelfde woorden mag uitspreken die de Heere Jezus aan het kruis eens uitsprak. Ontvang mijn geest. Maar hij blijft niet staan, zegt vers 60. Hij ontvangt niet alleen stervensgenade, maar ook gebedsgenade. Want hij gaat zelfs bidden. Net als zijn meester. Net als zijn zaligmaker, de Heer Jezus Christus, aan het kruis deed, gaat ook Stefanus hier als een priester bidden. Bidden voor zijn vijanden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ja, dat werkt nou het zien op de Heer Jezus uit. Dan ga je niet mopperen, dan ga je niet klagen, maar dan ga je bidden. Dan kun je zelfs op zulke momenten dus bidden. Bidden om de bekering. Bidden om het behoud van je vijand. Is dat niet een machtig wonder? En de Heere, ja, die neemt Stefanus op in heerlijkheid. En daar ontvangt Stefanus de kroon. De kroon der rechtvaardigheid. waar zijn naam naar verwijst. Want dat betekent de naam Stefanus, kroon, krans. Ja, Stefanus, hij ontvangt die door genade. Maar hij ontvangt nog wat. Ook al is hij opgenomen in heerlijkheid, dan ontvangt Stefanus ook nog de verhoring van het gebed. Want op zijn gebed werkt de Heere in het hart van Saulus. Die Saulus van Tarse, die hier nog van vijandschap briest en brult. Maar die grijpt God in het hart. En zo mag ook deze Saulus van Tarse tot rijke zegen worden voor de kerk. En is dat ook niet tot troost voor een strijdende en lijdende kerk hier op aarde? Als u misschien op dit moment ook wel zucht onder een gesloten hemel, je gebed niet lijkt door te dringen en je zo bidt: Heere, schenk uw hulp. Grijp u mijn man, mijn vrouw in het hart. Denk u aan mijn jongen, aan mijn meisje die zo afdwaalt van uw waarheid. Stefanus, hij heeft in het laatste van zijn leven nog gebeden. En de Heere heeft ook dat gebed willen verhoren. Heilig zijn, o God, uw wegen. Want we zouden kunnen denken, deze Stefanus, die kon de kerk toch niet missen. Deze man vol van geloof, vol van kracht, vol van wijsheid. Waarom neemt de Heere die nu weg uit het leven? Waarom spaart hij hem niet? Omdat God de soevereine is. En Stefanus werd opgenomen in heerlijkheid. Maar God al een opvolger klaar had. En dat was Saulus van Tarse. Zo is God. Waarom is dat dan geen reden voor het eerst of opnieuw om datgene te doen wat we hebben gezongen uit Psalm 25. Om de ogen opwaarts te heffen naar omhoog. Om het daar nu alles van God te verwachten. En dan maakt Hij zijn woord waar. Ook wat we gaan zingen uit Psalm 138. Dat wie het van de Heere alleen verwacht, van zijn hulp en kracht, het mag weten. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Amen.
Thank you.
zullen wij bidden en danken. En zo klinkt het in onze oren nog na. En laat het ook in ons hart mogen spreken, Heere. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden, u die alle macht hebt in hemel en op aarde. Wilt u werken en wilt u versterken. En verlaat niet wat uw hand begon. En Heere, waar het nog zo gesloten is. En nog zo onbekeerd, ongevoelig. Heere, wilt u daar nog werken, nog spreken. Voor het te laat is. Voor het voor eeuwig te laat is. Want Heere, we zijn toch allemaal op weg en reis. Naar die grote eeuwigheid. O, geef dan toch. Dat wij hier alles verliezen van onszelf om u alleen over te houden. Heere, zegen dan zo ook het woord van deze morgen. Achtervolg het met uw Heilige Geest. Vergeef al het zondige, al het gebrekkige. En ga met ons in het verdere van deze dag. En breng ons ook, als u het geeft, hier vanmiddag weer samen. Om naar een ander gedeelte uit uw woord te gaan horen. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. 69, 14. ontvang met biddende harten de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve zijn vrede. Amen.